Dit is Grote Markt 1. Een podcast over de Groninger politiek.
Welkom bij Grote Markt 1, de lijsttrekkersinterviews. Ik ben Wouter Roosappel. Op 16 maart zijn er verkiezingen en tot die tijd spreken wij alle lijsttrekkers van alle deelnemende partijen die meedoen aan de verkiezingen. En in deze aflevering krijg je alle 5 nieuwe deelnemers aan de verkiezingen te horen en te zien. Dat zijn partijen die dus wel op het stembiljet staan, maar die nog niet zitting hebben in de gemeenteraad. Ik doe het samen met politiek verslaggever Echo van Oosterhout.
Dag Wouter.
En de eerste van de 5 nieuwe deelnemers is Carlos Bril van de Partij voor de Zuinigheid. Welkom.
Hallo, dankjewel.
Vertel even, wie ben je en wat doe je in het leven?
Ja, ik ben Carlos Bril dus. Ik ben een theoretische natuurkunde aan de rug. Daarnaast heb ik een achtergrond in programmeren en doe ik aan huis computerhulp. En heb ik nog wat andere baantjes gedaan in mijn leven. Ik ben eigenlijk actief geworden in de politiek. Eén, omdat het gedachtegoed van Partij van de Zuinigheid mij echt aanstond. Dat ik echt het gevoel had dat het een veel realistischer, veel reëler beeld was van hoe wij politiek zouden moeten bedrijven. En daarnaast vind ik ook nog dat mijn generaties, zoals ik dat altijd zeg, eigenlijk wel wat meer moeite zouden moeten doen voor hun eigen leefomgeving en dus ook voor hun eigen politiek. En dus vond ik dat ik een beetje naar Pieter Omtzigt voorbeeld ook, dat je niet alleen aan de zijlijn kan blijven staan, maar dat je eigenlijk gewoon moet zeggen wat je gelooft en kijken hoe mensen daarop reageren.
Waar staat die partij van zich voor de zuinigheid voor? Wat is jullie principe?
Zuinigheid in grote mate. Wij zien zuinigheid als een oer-Hollandse gedachtegang, zeg maar. Dat je eigenlijk niet meer gebruikt dan dat je precies nodig hebt. En dat je van tevoren ook bezig bent, hoeveel heb ik nodig? Waarom heb ik het nodig? Dus wij staan eigenlijk voor een andere manier van kijken dan de huidige politiek.
Ja, want welk gat vervul je daar?
Wij zien het als een heel groot gat. Namelijk dat eigenlijk van links tot rechts alle partijen op dezelfde manier redeneren en pakken. Dus wij zien voornamelijk ook een grote groep mensen in de samenleving die eigenlijk gedesillusioneerd of op afstand komt van de politiek. Die eigenlijk nauwelijks meer vertrouwen heeft. Die eigenlijk alle manieren van politiek die er nu gebruikt worden ook zien als in-group speech, om het maar in het Engels te zeggen, jammer genoeg. Dus dat je bijvoorbeeld, er zijn mensen die zeggen dat er een kartel is of iets dergelijks. Ik zou zeggen dat ze missen een beetje een punt volgens ons. Namelijk dat het niet gaat of om mensen kwade zin hebben of dat ze verkeerd geïnformeerd zijn of wat dan ook. Maar gewoon dat ze gedachtegangen hebben die hun eigenlijk elke keer op dezelfde manier naar eenzelfde antwoord stippelen.
Waarom is het belangrijk dat jouw partij in de gemeenteraad komt?
Ja, goede vraag. Ten eerste willen wij dus heel graag representatie, omdat het dus voornamelijk gaat niet om het besturen van het land wat ons betreft, maar de manier waarop wij met z'n allen naar problemen kijken. Ook de manier waarop wij onze eigen bevolking dus bijvoorbeeld betrekken bij problemen. Dat we niet dus van bovenaf of van onderaf, om het zo maar te zeggen, allemaal oplossingen aandragen die helemaal niet bij de bevolking spelen en dat soort dingen. Sorry, wat was je vraag?
De vraag is, waarom is het belangrijk dat jouw partij in de gemeenteraad komt? Ik bedoel, je komt binnen daar en wat is het eerste wat je gaat aanpakken? Het
eerste wat we gaan aanpakken is min of meer burgerparticipatie, zou ik zeggen. Dus het feit dat we nu een systeem hebben waarin marginaal de burger mee mag spreken, maar volgens niet ook het eindproduct mag beoordelen, om het zo maar te zeggen. Dus het eerste wat ik zou doen is me hard maken voor verschillende burgerinitiatieven. Zoals bijvoorbeeld ook net voor de verkiezing De Oude Held. Dat is een natuurgebied waarin grutto's wonen, waar actie gevoerd wordt. En dat zijn dan heel veel verschillende organisaties die eigenlijk alsnog niks gedaan krijgen. Want ze hebben wel representatie in het burgerleven, maar niet in die politiek. Dus nogmaals, wat wij gaan doen is, wij willen echt onze gedachtegang proberen duidelijk te maken. Ook binnen de politiek, binnen de zittende partijen. En ten tweede ook een link gaan leggen tussen die burger en die overheid. Om echt te zorgen dat het niet alleen bij praten blijft, om het zo maar te zeggen, zoals we bij het Forum hebben gezien bijvoorbeeld. Maar dat er ook daadwerkelijk een feedback loop ontstaan. Sorry nogmaals voor alle Engelse termen. Maar dat er een interactie komt tussen die overheid en die burger.
Wat zijn jullie drie belangrijkste punten?
Nogmaals, bedankt voor de vragen. Ja. Je bent lekker bezig. Wij willen graag zuinig zijn op 3 hoofdpunten. Zuinig op de natuur. Nou, dat wil dus zeggen dat we niet blind in het een of het andere plan stappen. Of blind zeggen, hè, er is geen klimaatverandering. Maar dat we ook goed kijken naar hoe alles op de lange afstand eruit ziet, zeg maar. De tweede punt is zuinig op de cultuur. Wat betekent dat we meer respect in onze ogen hebben. Ook voor het feit dat we een rechtsstaat zijn. Dat we democratische principes aan de grondslag hebben. Dat we een grondwet hebben uit 1848. Die nog steeds heel goed zijn werk doet, om het zo maar te zeggen. Terwijl wij daar als burgers misschien een stuk minder over na zitten te denken. Dus dat is het tweede punt. En het derde punt is ook dat we zuinig moeten zijn op de factuur. Als je kijkt naar hoe de politiek zich nu inzet, dan zien we vooral bijvoorbeeld dat het heel makkelijk is geld te lenen. Het is heel makkelijk geld uit te geven. Het is zelfs heel makkelijk om aan je achterban uit te leggen, hè, waarom je het geld nodig hebt. Neem stikstof, neem milieu. Maar vervolgens wordt er echt totaal niet zuinig omgesprongen met deze dingen die we toch met z'n allen proberen om te brengen. Dus ook daar, zeg maar. Er zijn bijvoorbeeld in het milieu, in het klimaatvraagstuk, zijn er heel veel verschillende types oplossingen. Dat weet ik ook vanuit mijn achtergrond als theoretisch natuurkundige. Waar het bij ons om draait, is dat als we die politieke keuzes ook gaan maken, dat we dus ook op een technische manier veel helderder zijn over, nou ja, wat is de efficiëntste manier om het te doen? Wat is de goedkoopste manier om te doen? Er zijn allemaal manieren om dat te bekijken, maar dat je daar een soort van overzicht van hebt, zodat je ook kan kiezen voor iets wat prijskwaliteit gewijs ook een stuk beter is, bijvoorbeeld dan biomassa's nu doen of windmolens die heel hoog zijn.
Het is denk ik niet makkelijk om je in het politieke spectrum in Groningen ertussen te wurmen als nieuweling. Neem ons eens mee naar jouw verwachting. Wanneer is jouw verkiezingscampagne geslaagd?
Ja, voor mij persoonlijk en ik denk ook voor de mensen uit onze groep. Ik denk dat wij heel erg tevreden zijn als we al één zetel krijgen. Nogmaals, we doen het echt voor...
Dat is al hoog inzet.
Dat is al een hoge inzet. Ja, daar zijn we ons terdege ook van bewust, zeg maar. Voornamelijk dus omdat we representatie willen. Ik denk dat het ook echt geslaagd is. Ja, deels vind ik het al geslaagd. Omdat ik ook van mensen in mijn eigen buurt die ik niet per se heel goed ken. Bijvoorbeeld terugkrijg, hey, leuk dat je niet alleen leuk dat je meedoet. Maar ook, ik vind het heel interessant dat jullie op een redelijke manier proberen een intelligent in elkaar gezet programma te doen. Dus in die zin, hè, als het al bij mij terugkomt, ben ik al tevreden. Nou, moet je wel inderdaad proberen een hoge standaard te halen. Dus wij hopen echt mensen ervan overtuigen, niet dat we gelijk hebben, maar dat het niet verkeerd is om allemaal verschillende manieren van kijken te hebben. En als we dat aan de man weten te brengen, dan vind ik het veel minder moeilijk om voor te stellen dat we dus bijvoorbeeld een zetel krijgen.
Echo, toch een beetje een flauwe vraag bij die nieuwe partij misschien, want het is misschien wel lastig om erin te komen, maar geef je ze een kans?
Ik zie het somber in.
Somber in, oké. Carlos, bedankt voor de komst naar onze studio.
Ja, geen probleem. Hartelijk dank voor deze kans.
En de volgende lijsttrekker die wij spreken van de nieuwkomers is Robert Pestman van BVNL. Welkom, Robert.
Dankjewel.
Kun je iets over jezelf vertellen? Wie je bent, wat je doet?
Ja, ik ben Robert Pestman. Ik ben dus de lijsttrekker voor Belang van Nederland Groningen, BVNL Groningen. Ik ben ondernemer. Ik ben tegelzetter. Ik heb een tegelzetbedrijf. En ik heb met mijn vriendin, mijn partner, nog een winkel in de Zwanenstraat. Dus ja, wij ondernemen wat af, zeg maar. En nou ja, in dat kader ben ik eigenlijk ook in de politiek gerold. Zeg maar als, ja, politicus tegen wil en dank. Dus... En nu gaan we meedoen aan de gemeenteraad. Dus dat lijkt me wel een spannend geheel.
Ja. Waarom ben je de politiek ingegaan? En waarom Belang van Nederland?
Nou, ik ben begonnen bij Forum voor Democratie. In Provinciale Staten. En destijds werden we gevraagd of er iemand was die mee wou doen. Of die zich kandidaat wou stellen voor de PS. En toen heb ik tegen mijn vriendin gezegd, ja, ik heb altijd een grote waffel gehad over de politiek. Misschien moet ik mij er eens voor opgeven. Ik denk niet dat ze een grote blonde tegel zetten met nogal wat praatjes dat ze die nodig zijn. Maar dat blijkt dus toch wel. Dus dat, en zo is het gekomen en zo is het gebleven. En ik heb in december 2020, ben ik bij Forum weggegaan.
Waarom ging je daar weg?
Nou, toen was de ontploffing in de verkiezing, top 10, zeg maar, voor de Tweede Kamer. En het werd, voor mij was het een onhoudbare zaak, laten we het zomaar. Ik kon mij er niet meer in verenigen.
Wat was dan onhoudbaar?
Ja, de hele situatie intern was voor mij persoonlijk, en dat wil ik ook graag zo persoonlijk houden, was het niet meer dat ik mij daarvoor in kon zetten en in wou zetten.
Als je nu kijkt naar Forum voor Democratie, dan sta je nog steeds achter die beslissing.
Oh ja, zeker weten. Ja, zeker weten.
Hoe gaat jullie campagne?
Nou, dat gaat soms wat moeizaam, omdat wij dus vrij laat aan de campagne zijn begonnen. We hadden sommige middelen waren al uitverkocht, bijvoorbeeld de bushokjes en de borden aan de palen. En dat komt natuurlijk omdat we van BVNL eigenlijk wat laat deel zijn gaan nemen aan die gemeenteraadsverkiezing. En ja, dan is het soms wel moeilijk. En dan moet je soms eens een keer wat andere creatieve dingen doen. Dus we zijn zelf bezig met filmpjes opnemen. Die worden straks ook maar weer gepusht op Facebook en Instagram. En ja, de flyers die worden verspreid door een grote verspreider hier in Groningen. En ja, zo doen we het een beetje. We proberen hier en daar aanwezig te zijn.
Waarom zou iemand op jou moeten stemmen?
Nou, omdat wij allemaal, BVNL, BVNL Groningen en de kandidaten allemaal een realistische kijk op Groningen voorstaan. En wij vinden dat het op het ogenblik in Groningen niet zo heel goed mee gaat. Alles wordt duurder, er is een woningnood. Er wordt verplicht van het gas afgegaan en dat soort dingen. En ja, als je zo'n druk op een bevolking legt, op de inwoners van een stad legt, dan denk ik dat het tijd wordt dat er een nieuw geluid komt.
Er zijn op dit moment 11 partijen in de gemeenteraad van Groningen. Wat is er dan, wat er volgens jou, welke kans ligt er voor jouw partij? Waarom vind jij dat jouw partij daar dan tussen hoort?
Nou, omdat wij, zoals ik zeg, een realistisch beeld van zowel de energietransitie als van het hele gemeentebeleid willen en daar een aandeel in willen brengen en zijn. Een deel van onze inbreng willen doen om dus het voor de inwoners van Groningen een beetje makkelijker en aantrekkelijker te maken. Dat de mensen ook weer de kinderen gewoon uit huis kunnen krijgen zonder dat er huren gevraagd worden van 1200 euro. Dat de starters weer gewoon een normaal een huis kunnen krijgen. Dat de sociale woningbouw weer een beetje op gang komt. Dat de energietransitie op een vrijwillige basis is en niet straks zoals het gaat nu met dwang van nou dan draaien we de gas eraf. Het moet gewoon allemaal betaalbaar en haalbaar zijn. En dat is het op dit moment niet in Groningen.
Je blijft ook nog zitten in provinciale staten. Is dat wel te combineren? Het raadslidmaatschap met provinciale staten. Ze vergaderen allebei op woensdag.
Dat klopt. En de collega's van de PVV die hebben daar ook wel eens wat moeite mee. Maar aangezien ik op dit moment de enige ben die enige politieke ervaring heeft. Ik wil niet zeggen dat ik een ervaren politicus ben, maar ik heb enige politieke ervaring. Is het op dit moment belangrijk dat wij, als wij een aantal stoeltjes krijgen, dat de mensen in de gemeente ook begeleiding hebben van hoe het ongeveer gaat in zo'n gremium. Want kijk, de vergaderwijze provincie en gemeente verschilt niet zoveel natuurlijk. Dus dan kan ik ze een beetje op piano en gitaar begeleiden, zeg maar.
Maar het is een beetje lastig, hè, als je allebei woensdag vergadert?
Nou, het wordt lastig als de PS-vergadering en de gemeenteraadsvergadering op dezelfde dag is dat er gestemd moet worden. Dan wordt het lastig. Ze zouden daar eigenlijk een beetje moeten scheiden. Want je kan natuurlijk altijd een commissielid voor de commissies heen laten gaan. En dan zelf op de andere woensdag de stemming gaan doen, dan zou het al heel makkelijk zijn. En op het ogenblik loopt dat wel eens samen en is dat moeilijk. Dat hoor ik ook.
Je noemde al wat onderwerpen. Wonen vinden jullie belangrijk. Energietransitie, daar moet de overheid zich niet te veel mee bemoeien, zeg jij. Is er nou nog iets wat je uit je programma zou kunnen halen waarvan je denkt van ja, dit is onmisbaar voor Groningen. Dit moeten we gaan realiseren.
Nou ja, eigenlijk alle punten op onze website op bvnl/Groningen. Daar staat ons volledige programma. Daar hebben we eigenlijk een groot deel van de problemen hebben we benoemd. En de oplossing erbij gezet. Het veiligheidsaspect, vooral zorg, jeugdzorg. En ook ouderenzorg, daar moet een oplossing voor komen. Die oplossingen die benoemen wij in ons programma. Of iemand ermee eens is, is natuurlijk een tweede. Maar ik denk dat het heel veel mensen aan zal spreken. En ik denk ook dat het voor veel mensen de moeite waard is om dat eens na te lezen.
Ja, want veiligheid, wat vind je daar belangrijk aan? Wat moet daarin veranderen?
Nou, er moet een. Kijk, we hebben laatst weer een filmpje gezien op internet dat er weer iemand voor zijn gezicht werd geschopt en dat soort dingen in de stad. Dat moet veel harder en veel beter aangepakt worden. Moet gewoon een cru bereid zijn tegen dat soort dingen. De Pathé-moorden, de moorden op Hoogkerk die we gehad hebben, dat soort dingen. Dat er maar messen worden getrokken en mensen vermoord worden. He, die hardloper achter de Selwerderhof. Nou, dat zijn dingen, daar is misschien wel een beetje meer. Dat waren allemaal mensen die bij instanties bekend waren. Misschien moet de politie een beetje beter met dat soort instanties samenwerken. Dat daar een beetje toezicht op is. En,
jij zegt in het verkiezingsprogramma van BVNL staat heel vaak genoemd dat jij ondernemer bent. Wat maakt een ondernemer nou zo geschikt voor het vak van volksvertegenwoordiger?
Nou, ik denk het creatief denken en realistisch denken. Want dat moeten we natuurlijk als ondernemer elke dag weer. En helemaal nu we net de coronacrisis achter de rug hebben, hebben we nogal eens een keer creatief moeten zijn. Vooral met ons winkeltje in de Zwane Straat. Mijnwerken, tegelwerken, de bouw ging gewoon door. Daar hebben we geen nood gehad. Maar ja, daar, als je een winkel hebt die 4 maanden dicht moet, ja, dan moet je wel creatief worden en stappen ondernemen. En dat zijn de dingen die, denk ik, ons onderscheiden van een beroepspoliticus, want laten we eerlijk zijn, het meeste wat er zit, dat zijn beroepspolitici of mensen die dat graag ambiëren, die het ambiëren om beroepspoliticus te worden. Ja, en dat, daar heb ik geen last van. Ik ben hier voor Groningen en voor de Groningers. En ik ambieer geen stoeltje in Den Haag.
Nu, is misschien mooi om te kijken van, er zijn weinig mensen die er zullen meedoen en zeggen, ik verwacht dat het niks wordt, maar denk je dat je een kans hebt om in de raad te komen?
Ik denk dat we een goede kans hebben om in de raad te komen, ja.
Nou, dan wensen we je nog even succes met de campagne. En bedankt dat je bij ons hier in de studio wilde komen.
Heel fijn dat jullie me uitgenodigd hebben en ik vond het leuk. Dankjewel.
En de volgende nieuwkomer is iemand die in zijn eentje op een lijst staat zonder partijnaam. Teunis Dokter. Teunis, welkom. Hoe gaat het met je?
Goed, net lekker gefietst. Dus ik zit hier met een warm lichaam en een goede geest.
Vertel even, wie ben je en hoe ben je zo de politiek ingerold?
Ja, ik ben er niet echt ingerold natuurlijk, want ik ben als onafhankelijk kandidaat, lijst 16, natuurlijk niet lid van een partij. Maar ik vond dat het eigenlijk in de politiek dusdanig slecht ging met allerlei zaken. Dat ik dacht, ik moet gewoon mezelf maar kandidaat stellen. En ik heb ook meerdere jaren gewerkt aan een mooi verkiezingsprogramma, goed over nagedacht. Ook wel feedback van gekregen van mensen uit onze stad. Dus ik ben eigenlijk klaar voor om mezelf te kandideren voor 16 maart.
Waar sta je dan voor? Wat is de inhoud van jouw programma? Kun je dat kort samenvatten?
Jazeker. Mijn politieke filosofie, om daar even over te beginnen. Want dat is vaak wat mensen ook vragen. Hè, van waar sta je nou voor? Wat is je filosofie? Ben je nou rechts of links? Maar mijn politieke filosofie is eigenlijk dat ik geloof voor mezelf dat het leven draait om gelukkig te worden. En ik merk dat politiek steeds meer een instrument is geworden in ons land waar mensen juist ongelukkig van worden. En wat ik dus denk is dat we de politiek juist zo moeten voeren dat het juist dat geluk van de mens ondersteunt. En wat ik daar ook bij zie is dat er ook vaak een strategische visie eigenlijk gewoon mist. En dat daardoor onze stad ook uit balans dreigt te raken.
Waar word jij gelukkig van?
Ik kan niet alles vertellen daarover, maar een deel daarvan is in ieder geval wel sporten en muziek luisteren en gamen vind ik ook wel heel leuk. En eigenlijk ook festivals, maar de lijst kan nog wel wat langer.
En wat voor muziek luister je dan?
Ja, dat is ook heel divers eigenlijk.
Je kiest ervoor om in je eentje dan een onafhankelijke lijst, of hoe het ook mag heten, te beginnen. Is er dan geen andere partij waarvan je dacht van ik moet me gewoon daarbij aansluiten en dan druk ik het daar wel door?
Ja, nee, dat is precies zoals jij het zegt inderdaad.
Ja, leg uit.
Ja. Ik heb er wel bij meerdere partijen gekeken, maar eigenlijk kwam ik erachter dat het niet echt matchte op het moment met andere partijen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon zelf doen. als onafhankelijk kandidaat. En we gaan wel zien wat eruit komt.
Komt daar veel bij kijken? Wat komt daar bij kijken om dat zover te krijgen?
Ja, kijk, je moet eigenlijk gewoon alles zelf doen in je eentje natuurlijk. En je hebt wel wat mensen met wie je praat over het programma natuurlijk vooral. Zodat je niet hele gekke ideeën gaat voorstellen waar niemand op zit te wachten. Want dat wil je natuurlijk ook niet. Maar je bent natuurlijk partijvoorzitter. Je bent administratiemedewerker. Je bent webdesigner, programmeur, videomaker, lijsttrekker, tekstschrijver. Dus je moet alles een beetje combineren. Dus het is wel heel erg veel verschillende dingen doen. Maar dat vind ik juist ook heel leuk.
Maar wat is je doel?
Het doel? Het doel is natuurlijk om met deze verkiezingen ten eerste burgers in onze stad te laten zien dat er ook andere mogelijkheden zijn. Dat het anders kan. Soms ook gewoon anders moet.
Maar noem eens een voorbeeld. Wat moet anders?
Concreet in het uitverkiezingsprogramma. Ja, er zijn allerlei zaken die je kan noemen. Wat voor onderwerp vind jij interessant?
Nou, laten we het hebben over iets wat heel veel mensen zeggen heel belangrijk gevonden wordt. Woningbouw bijvoorbeeld.
Ja, dat is een goeie inderdaad. Nou, het is zo dat er in Nederland staan echt tienduizenden tot wel honderdduizenden woningen staan eigenlijk gewoon nog vrij en open. Het probleem in de woningbouw is vooral dat er geen passende woningen zijn voor mensen. En dat er een hele hoge druk is op de sociale huursector. En daar in die sector lopen de wachttijden daardoor ook heel lang. Die worden heel lang. En wat we eigenlijk daaraan moeten doen is ervoor zorgen misschien dat er inderdaad meer ook sociale huur wordt gebouwd. Maar we moeten niet alleen focussen ook op bouwen. Hè? Want dat hoor je dus de hele tijd. Van ja, we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Maar wat denk je van de effect van de bevolkingsgroei op het behalen van de klimaatdoelen? Of de leerachterstanden op scholen die steeds verder afnemen? Hè? Want de docenten die krijgen het wel steeds drukker. Hoe meer mensen er zijn, hoe meer kinderen, hoe drukker het ook wordt op school. Of denk bijvoorbeeld aan het aantal huisartsen dat we in onze stad hebben. Dat loopt echt de afgelopen 10 jaar steeds verder terug. Dus huisartsen hebben ook steeds minder tijd voor hun patiënten. Dus die focus op woningbouw, daar moeten we eigenlijk ook mee oppassen. We kunnen niet doorgaan met bouwen als we niet eerst investeren in de infrastructuur en in de zorg en in het onderwijs. Want dat zei ik net ook al even, anders dan dreigt de stad uit balans te raken.
Wat jij noemt, dat zijn allemaal maatregelen waarvan ik denk, hé, dat gaat geld kosten.
Zeker.
Waar gaan we dat geld vandaan?
Ja, goeie vraag. Een deel van de zaken die ik natuurlijk noem, zoals onderwijs en ook zorg, dat wordt ook grotendeels door het Rijk gefinancierd. En de woningbouw natuurlijk ook. Maar wat we echt als stad natuurlijk gewoon voor moeten waken, is dat we steeds meer focus op woningbouw. Terwijl het misschien niet altijd passend is bij onze stad. Terwijl dan tegelijkertijd die andere zaken die ik noem, zoals onderwijs en de zorg, dat die ondergeschoven liggen. Maar we kunnen ook heel veel geld besparen door bijvoorbeeld onze subsidies veel beter te besteden. Ik heb bijvoorbeeld een kort onderzoek gedaan naar de subsidieuitgaven van de gemeente Groningen in het subsidieregister. En in sommige gevallen wordt het geld eigenlijk een beetje, naar mijn mening, gewoon niet doelmatig besteed. Er wordt geld besteed aan allerlei projecten waarvan ik me afvraag wat het nut nu echt is voor de gemiddelde Groninger. Zo was er bijvoorbeeld één stichting, om een concreet voorbeeld te noemen. Die is al 2,5 jaar inactief, maar kreeg enkele maanden geleden nog 30.000 euro. En als ik dan mensen in de buurt vraag van, heb jij wel eens gehoord van die stichting? Dan zeggen ze, nee, nog nooit van gehoord.
Welke stichting is dat?
Nou, laten we, omdat we allemaal Groningers zijn, laten we het nog even niet op die fiets doen. Kijk, de gemeente is verantwoordelijk voor waar die uitgaves naartoe gaan.
Ja.
En kijk, dan moeten we ook de gemeente erop aanspreken dat het geld niet doelmatig wordt besteed. En die stichting, misschien dat zij denken dat ze iets heel erg goeds doen. Dat zou kunnen.
Ja, maar als jij dit tegen mij zegt, dan denk ik meteen, ik stap naar de wethouder toe en ik zeg, deze stichting krijgt 30.000 euro en ze doen er niks mee. Wat is hier aan de hand? Maar ik weet niet met welk verhaal ik nou naar de wethouder moet.
Maar dat ga ik voor jou doen, als je op mij stemt.
Ja, zou je nog misschien kort kunnen vertellen van waarom jij denkt dat het belangrijk is dat Groningen jou de gemeenteraad instemt?
Ik denk dat de Groningers nuchter en intelligent genoeg zijn om als ze mijn verkiezingsprogramma lezen, dat je vindt op www.teunisdokter.com.
Dit mag gewoon.
Toch wel?
Ja.
Ik was al een beetje...
Nee, dat mag. Oké. Kom maar.
Nee, maar als ze dat verkiezingsprogramma lezen, dan denk ik dat ze in ieder geval wel zien dat ik er moeite in heb gestoken. Dat is één. En dat ik ook wel de vaardigheden heb om de verbanden te zien, hè, die nodig zijn om onze stad gewoon stabiel te houden. In balans te houden, noem ik het. Ja.
Hoe realistisch vind jij dat het gaat lukken?
Hoe realistisch is dat? Ja, het ligt heel erg aan het bereik natuurlijk ook van hoeveel mensen weten nou eigenlijk dat ik meedoe. Tot nu toe zijn er niet zo heel veel mensen. Dus ik ben ook heel blij dat jullie mij hebben uitgenodigd. Okay.
Nou, we wensen in ieder geval nog succes tot aan 14, 15 en 16 maart met de verkiezingen. En bedankt dat je hier wilde zijn.
Ja, jullie ook bedankt.
En de volgende nieuwkomer is Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden. Welkom.
Dankjewel.
Nou ja, we zeggen nieuwe partij.
20 jaar.
Precies. Maar nieuw in de gemeente Groningen?
Nieuw in de gemeente Groningen.
Want vertel, wat is de geschiedenis van de partij?
Ja, ooit door een stelletje vrijdenkers, idealisten opgericht. Vanuit de gedachte, hè, hoe kunnen we het Noorden beter positioneren? Het Noorden moet toch veel meer voor zichzelf opkomen. Dat was elke keer in de tijd dat de gaskraan vol open stond. Zeker in Groningen. Maar dat Groningen daar niet of nauwelijks van profiteerde. Op wat voor manier dan ook. En daarvan zeiden wij, ja, laten we eens beginnen om te vragen of we ook een gedeelte van die opbrengsten in dit gedeelte van Nederland kunnen investeren in onderwijs, structuur, wegen. Maar in ieder geval dat we iets mogen houden. In plaats van dat we continu in de Randstad mooi weerspelen met het gasgeld uit Groningen.
En voor de goede orde, in Provinciale Staten?
In Provinciale Staten zijn we begonnen, 20 jaar geleden. We hebben ook een afdeling in Oldambt. Daar hebben we zelfs een wethouder. Daar maken we onderdeel uit van het college. En nu bestaan we 20 jaar. En dat was een van de redenen voor het bestuur. En ook voor ondergetekend om te zeggen, nou, misschien gaan we toch nog een keer een gooi doen in de grootste gemeente van de provincie Groningen. De gemeente Groningen.
En wat is jullie doelstelling? Wat willen jullie bereiken?
Ja. Nou, in ieder geval alleen al onze aanwezigheid zal daardoor, denken wij, die bestuurscultuur gaan veranderen. Ik heb wel eens gezegd in een interview, wij zijn ook een beetje het geweten van veel landelijke partijen.
Maar wat moet er anders?
Nou, er moet heel veel anders. Ik heb wel eens gezegd, als het gaat om participatie, hoe kun je nou die inwoners betrekken? Zeker in die stedelijke gebieden, hè, en dat is dus met name de stad Groningen. Ja, daar zie je dat steeds meer mensen wel prettig leven, maar niet of nauwelijks nog betrokken zijn. En die betrokkenheid, die moet terug in die wijken.
En voordat we even gaan bespreken wat de belangrijkste punten zijn voor jullie voor deze verkiezingen. Wie ben jij eigenlijk?
Ja, ik kan wel zeggen dat ik een echte Noordelijk ben. Ik ben Fries van geboorte, geboren, getogen in de omgeving van Leeuwarden. Ik heb een Drentse vrouw en 3 kinderen die geboren zijn in de mooiste stad van Noord-Nederland in Groningen. Een jong gezin dus, de jongste is 8 en de oudste is 14. Dus hard werken.
En wat doe je naast politiek?
Nou, heel veel. Ik ben onder andere nog heel actief in de wijk. In het wijkcentrum. Als penningmeester, organisator. Dus het hele programma. Alles wat er eigenlijk plaatsvindt in zo'n wijk. En verder heb ik eigenlijk tot mijn 40ste in de commercie gewerkt. Grote verzekeraars. Onder andere Aegon. Dus ik weet nog veel wat klappen van de zweep is.
Ja, jullie doen deze campagne nu voor het eerst in de gemeente Groningen. Wat is jullie gezicht? Hoe ziet jullie campagne eruit?
Ja, hoe ziet onze campagne eruit? We gaan natuurlijk de straat op. We hebben een hele uitgebreide social media campagne. Dat kan ook niet anders natuurlijk. Hè? We zitten nog met 1 voet in corona. Dus we moeten ook vooral op het internet zichtbaar zijn. Maar ook natuurlijk op de straat. In de brievenbussen, waar dat mag tenminste. Maar vooral ook in die dorpen. Kijk, van origine zijn wij toch, dat geldt voor alle lokale partijen, die hebben het wat moeilijker in stedelijk gebied. In stedelijk gebied geldt toch vaak de focus wat meer, nationaal, mondiaal. Maar juist het platteland, ja, daar wordt het herkend. De zaken waar wij voor staan. De beperkte aandacht, die toch, ik zeg altijd, hoe dichter je bij het grote markt komt, hoe meer er wordt geïnvesteerd. Maar hoe verder je van die grote markt afkomt, hoe minder er wordt geïnvesteerd.
Je zegt, er wordt niet goed geluisterd naar de mensen. Dat is voor mij een belangrijke reden om de politiek in te gaan. Eigenlijk zeggen heel veel partijen die nu meedoen aan deze gemeenteraadsverkiezingen, vinden dat ook.
Ja.
Hoe gaan jullie dat aanpakken? Want dat interesseert ons natuurlijk. Ja. Hoe ga je het doen?
Ja. En je zult in ieder geval de betrokken mensen die er nog zijn, en dat is helaas een minderheid, die zul je echt omarmen. Daar begint het. Maar zelfs die mensen, die worden vaak nu genegeerd. Want dat zijn de criticasters. Maar ook criticasters, die zijn enorm betrokken op hun wijk. En dat betekent dat je die mensen, die zul je als eerste moeten opzoeken om vervolgens weer grotere verbanden te smeden.
Maar ik probeer erachter te komen, ben je links, ben je rechts? Ben je liberaal, ben je vrijdenker? Wat ben je?
Nou, vooral dat laatste, denk ik, vrijdenker. Ik vind die termen links, rechts, wij gebruiken ze nooit in onze partij. Je zult bij mensen van alle handen allooi bij ons aantreffen. Behalve van de hele rechterkant en van de hele linkerkant. Maar daarbinnen zul je alles bij ons aantreffen. En dat moet ook. Dat moet ook. Want je ziet zelfs dat echt ideologische partijen, die wel allemaal mooie idealen hebben, die verliezen continu hun veren. Omdat ze steeds maar weer in coalitieverband hun veren moeten afgooien. En dat is zo jammer.
Nou, jullie zitten ook in een college in Oldambt, zeg je. Doen jullie dat dan niet?
Ja, in Oldambt. En af en toe dan merk je ook dat spanningen oplevert als je in zo'n college zit.
Als je naar de stad kijkt, wat zijn de grootste problemen die de stad kent?
Nou, ik denk dan toch dat je een deel van de stad toch een behoorlijk armoedeprobleem nog steeds kent. En dat is tot een paar jaar geleden is dat element verwaarloosd. En je hebt nu eindelijk gezien dat PvdA, en dat is goed, de basisbaan heeft opgepakt, kansen in kaart. Maar dat was tot 5 jaar geleden was dat geen issue. Maar je kunt tegelijkertijd die armoede kun je niet over één kam scheren. Je kan niet zeggen dat hetzelfde type armoede. Nee, dat is per persoon is dat verschillend. Dus dat betekent, het is nee, ik zal die term niet gebruiken. Maar dat betekent heel veel precisie die je moet toepassen. Heel veel aandacht moet toepassen. Maar ook mensen moet gaan prikkelen op een gegeven moment.
Nee, vind je ook armoede. dat de huidige partijen in de gemeenteraad een vuist genoeg maken richting Den Haag als het gaat om bijvoorbeeld aardbevingsproblematiek?
Nee, je merkt gewoon, en daar wringt de schoen ook met name, dat kijk, in Den Haag denken ze, in Groningen zitten allemaal landelijke partijen, dus zullen ze wel tevreden zijn. En dat is ook de reden dat het zo belangrijk is, dat lokale partijen, dat die veel meer in die regio zich gaan settelen. En of dat nou de Stadspartij is, of Wij Zijn Dat, of Studentenstad. Nou ja, liefst natuurlijk, als ik voor mezelf predik, Partij voor het Noorden, die zal ik natuurlijk naar voren brengen. Maar ook de Stadspartij, hartstikke belangrijk. Want dan gaan ze op een gegeven moment wel zitten in Den Haag. Op het moment dat er allerhande regionale, lokale partijen zich gaan manifesteren. Maar nu is vaak de rustgevende gedachte, en of het nou van D66 is, of van het CDA, of van de VVD. Zolang ze in Groningen maar op ons stemmen en dat doen ze. Nou, dan valt het allemaal wel wat mee, zelfs met dat gasdossier.
Het fenomeen landelijke partijen of lokale partijen, dat is niet heel erg sterk in Groningen.
Nee, dat is niet heel sterk.
Op andere plekken zijn lokale partijen veel sterker.
Ja, als je kijkt naar Friesland, als je kijkt naar Drenthe, dan klopt dat zonder meer. Ja, toen wij ook begonnen 20 jaar geleden, toen was er feitelijk helemaal niets. Zeker op regionaal gebied niet. Er waren wel een paar gemeentebelangenpartijen, maar verder niet of nauwelijks. Dat is wel bijzonder. Ja.
Nou, we hebben een peiling van INO erbij.
Ja.
Nou, ongeveer iets meer dan 12% gaat dan voor de lokale partijen, waarvan 3,1% voor jullie in de peiling. Dat moet toch ook wel. Dat moet jou toch wel blij hebben gestemd hoe je dat zag.
Ja, dat voelt goed. En in die zin, in voorprognoses, over het algemeen doen wij als lokale partijen, in dit geval Partij van Noorden, doen wij nooit zo goed. Want dan is dat is vaak al een stemming die heeft plaatsgevonden 2 weken voor de verkiezingen. En dan noemen mensen toch vaak een bekende landelijke partij. Dus ja, dit geeft heel veel hoop en het geeft heel veel moed.
Praktisch gezien, statenlid en raadslid, kan dat?
Ja, nou ja, gelukkig zit de hemelsbreed, ik geloof 300 meter tussen het provinciehuis en het stadhuis. Dus het zal af en toe rennen worden. En het moet ook wel duidelijk zijn dat ik dat voor maximaal een jaar ga combineren. Want dan is de statenperiode ook weer voorbij. En dan zal ik met mijn statenlidmaatschap ook stoppen. Want je moet wel de aandacht geven. Hè? Je kunt jezelf niet opdelen, al zal je dat willen.
Durf je aan een voorspelling te wagen hoeveel zetels het worden voor de Partij voor het Noorden?
Nou, we houden dus rekening met scenario's van 3-4 zetels. Ja, daar zijn we ook klaar voor.
Wat denk jij, Eko?
Laat ik mij beperken tot 2 zetels.
Ik denk 1. Maar ja,
De
kiezer bepaalt.
Het is koffiedik.
Bedankt voor je komst naar de studio en succes nog even met de campagne.
Dankjewel.
En de volgende en laatste nieuwkomer in deze serie is Sander van den Maagdenburg van Forum voor Democratie. Welkom.
Dankjewel.
Kun je iets over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat doe je?
Het is trouwens Sander van der Maagdenberg, maar die fout wordt vaak gemaakt, dus dat sta je vergeven. Maar nou, ik ben 34 jaar oud, geboren en getogen stadjer. Ik woon in het gezellige Vinkhuizen, samen met mijn verloofde. Ben in het dagelijks leven verzekeringsadviseur. Ik hou van voetballen in de diepste kelders van het amateurvoetbal bij VV Ezingen in de provincie. Dat is het een beetje.
Jij hebt gekozen voor om de politiek in te gaan. Waarom wil iemand de politiek in?
Eigenlijk wil ik dat helemaal niet, maar ik voel me genoodzaakt. Ik zie dat het al langere tijd zie ik dat het misgaat in dit land. Althans, dat vind ik en ook in deze stad. Dan voel ik me geroepen om daar wat aan te doen.
Wie ben jij dat jij daar wat aan kan doen?
Nou ja, gewoon een burger van Nederland, een bezorgde burger van Nederland. Kijk, en je kan aan de zijkant blijven staan of je kan in actie komen en daadwerkelijk wat gaan doen.
En wat ga je dan doen?
Als ik in de raad word verkozen, dan ga ik opkomen voor de Groningse burgers. En die belangen proberen te buitigen zoveel mogelijk. Ik zie dat er een enorme kloof is tussen burgers en bestuur. Ik denk dat er steeds meer onbegrip is, steeds meer cynisme, steeds meer mensen keren zich daarvan af. En ik denk dat dat komt omdat mensen zich ongehoord voelen, niet serieus genomen voelen. En dat zou ik willen veranderen.
Wat is daar het antwoord op?
Hoe bedoel je?
Nou, op die kloof, op dat cynisme.
Nou, ik denk referenda en dan echt bindende referenda.
Ja, want in Groningen hebben we al een adviserend.
Ja, adviserend. Dat
vind jij niet sterk genoeg?
Nee, ik denk dat het ook heel lastig is. Ik geloof, je hebt 2000 ondersteuningsverklaringen nodig. En als de raad dan goedkeurt, dan moet er nog eens 4000 komen. En inderdaad is het adviseren. Nou, we hebben dat in Nederland eerder gehad. 2005, 2016. Die laatste trouwens mede door mijn partij, Forum voor Democratie, natuurlijk geïnitieerd. Dan wordt het ook aan de laars gelapt. Of je krijgt een inlegvelletje of er komt een ander verdrag wat dan op hetzelfde neerkomt. En er moet inderdaad binnen de referenda zijn, zodat er echt de draagvlak komt. Zodat er echt, op het moment dat er een voorstel ligt wat impact heeft op mensen, dat mensen daarop kunnen reageren. En als ze dat niet zien, dan moet de politiek maar met een alternatief komen. En dat in Zwitserland werkt dat trouwens heel goed.
Als je nou kijkt naar de stad, wat zijn dan de dingen waarvan jij, als jij daar in de raad gaat zitten, wat is het eerste wat je gaat aanpakken?
Nou, wat ik heel graag zou willen doen is in contact treden met mensen. Dus als ze dan, laten we realistisch zijn. Ik hoop dat we de raad in komen, maar dat zal in de oppositie zijn vermoedelijk. Maar wat ik dan wel wil doen is als er dan besluitvorming is of er zijn ontwikkelingen, in gesprek gaan met de mensen die dat raakt. Dus daadwerkelijk in contact treden met de burgers. Want dan verneem je wat, zeg maar, de impact is voor mensen, reëel gezien. Zo, en ik zit nog niet eens in de raad, maar je hebt bijvoorbeeld in de Wijd heb je dan Molukkenbuurt. En die mensen die zitten al jarenlang met de ellende van de ring. En nu is dat primair natuurlijk niet verantwoordelijkheid van de gemeente, maar het gebeurt hier wel. En ja, is er dan compensatie of wordt er geluisterd naar die mensen? Ja, en daar zit heel veel frustratie.
Je zou zeggen, daar heb je de SP voor. Want die gaan gewoon de wijk in en die zoeken die mensen op.
Ja, nou, dat wil ik ook doen. En dat is heel goed dat zij dat doen. Maar oprecht. Ik heb inderdaad ook het interview gezien met Jimmy Dijk. En nou ja, die nemen dat wel serieuzer dan andere partijen, denk ik.
Welk gat, zeg maar, want als je nieuw bent en je wil een plek, dan vind je eigenlijk, tenminste, dat is mijn aanname, van er is een gat en dat ga ik vervullen. Welk gat vervul je dan?
Ik denk dat wij sowieso de enige echte oppositiepartij zijn in Nederland. Als je het bijvoorbeeld hebt over dan die energietransitie die ook in Groningen versnelt. Vindt het college dan moet worden doorgevoerd. Hè? 2035 moet alle huizen van het gas zijn. Groningen CO2 neutraal zijn. Dat is volstrekt onhaalbaar, onbetaalbaar. En daar willen we natuurlijk tegen ageren.
Dat. Nu zeggen jullie, jullie hadden vorige week een bijeenkomst en ik heb begrepen dat daar herhaalde malen geroepen is dat deze stad geregeerd wordt door een marxistisch-leninistische kliek. Wat bedoel je daar dan mee?
Nou, leninistisch niet. zover zou ik toch niet gaan. Maar wel marxistisch denk ik wel. Het is inderdaad, en dat zie je door heel Nederland heen. Het is overwegend wel socialisme. Wat in Groningen en in Nederland de klok slaat.
Maar wat bedoel je daar dan mee? Wat gebeurt hier bijvoorbeeld wat je heel erg oneerlijk vindt?
Nou, ik denk dat sowieso een enorme lastendruk. Er is veel armoede en een hele dominante overheid. Een hele sterke staat. En ik denk sowieso dat die minder dominant aanwezig moet zijn. En dat er meer een balans moet zijn. Dus dat de staat zich ook meer, de overheid zich ook meer moet terugtrekken. En dat de burgers meer zeggenschap moeten krijgen. Dat kun je dan zien als socialisme, zeg maar. Hè? Dus een hele sterke staat. En ik denk dat dat ook op een gegeven moment doorwerkt. Hè? Dus op het moment dat je mensen meer verantwoordelijkheid en meer vertrouwen geeft, dan gaan ze ook meer over dingen nadenken die spelen in de wereld. En dan komt er meer een balans.
Als ik nou kijk naar dat programma voor Forum voor Democratie en dan specifiek voor de stad Groningen. Er staan eigenlijk nauwelijks Groningse punten in.
Nou, ben ik niet met u eens.
Nou, noem eens een paar.
Nou, de drafbaan bijvoorbeeld. Hè? Ik denk dat die... Er komen er nu alleen evenementen.
Ja.
Dat is natuurlijk raar dat je daar niet ook gewoon die drafsport zou kunnen doen. Dat is een voorbeeld. We hebben een bepaalde visie op de infrastructuur. Dus die ring, straks dan komt er een snelweg door Groningen heen. Ik weet niet of de Groningers daarbij gebaat zijn. Hè? En dan het tracé van de westelijke ring. Die willen ze dan vernieuwen enzovoort. Terwijl ik denk, op een gegeven moment kun je die ook om de stad heen bouwen. Dus dan hebben we wel degelijk punten ook.
Daar gaat de gemeente eigenlijk niet over. Daar gaat de Rijkswaterstaat over.
Ja, maar je kan daar wel een mening over vormen. Het heeft wel impact op Groningers.
Ja.
Ja.
En als ik even naar de campagne ga, ik zag volgens mij een bord, er stond weg met Femke. En dat hing dan in Groningen.
Wat
doen jullie dan in Groningen?
Dat moet ongetwijfeld. Ik denk dat die voor Amsterdam is bedoeld, ja. Ja. Ja, dus
Femke hoeft hier niet weg.
Nee, mijn vriendin heet Femke.
Oh.
Ja, nou, nee, ja, dus laten we die maar houden.
Maar dat bord hing in Groningen.
Ja, nee, dat is een slordigheid. Ja.
Maar er zit op de kieslijsten van de GroenLinks staat een zekere, weet niet helemaal precies, maar Femke Volkerts, geloof ik.
Oh, nou ja, dat okay. Moet maar weg. Ja.
Oké, okay. Nee, hoor, nee.
Er staat ook iets van auto's terug en bomen terug of zo, dat bedoel je, dat is wel voor Groningen?
Ja, nou ja, zeker. Kijk, het is heel belangrijk dat er gewoon veel groen is op zich. Dus het college is daar ook wel mee bezig. En dat jagen wij ook toe. Dat vinden we ook mooi. Maar inderdaad, ook auto's moeten de ruimte krijgen. Ik denk dat Groningen een fietsstad is bij uitstek.
Mogen we dan weer parkeren op de Grote Markt met de auto?
Nou, dat denk ik ook weer niet. Het moet een beetje om de balans gaan. Hè? Dus ik snap ook wel dat niet heel reëel is of handig is. Maar je moet de automobilist ook niet helemaal wegpesten. En ik heb een beetje dat idee. Dus op een gegeven moment moeten alle parkeergarages gesloten worden. En het wordt, steeds meer wordt die automobilist weggeduwd. Terwijl heel veel mensen daar wel van afhankelijk zijn. Hè? Ondernemers, toeristen, ook mensen die kwetsbaarder zijn, fysieke conditie enzovoort. En ik denk wel, moet ik wel bij zeggen, dat het belangrijk is dat we Groningen als fietsstad koesteren. Ik ben zelf ook een stadje. Krijg ik altijd op de fiets door de stad. En dat is best wel prettig.
En het laatste onderwerp wat we misschien even kunnen bespreken is alle partijen denk ik die nu zitting hebben. En misschien ook wel de rest van alle nieuwe partijen die zeggen, niet boren in Groningen, dat gas blijft in de grond. Maar dat volgens mij, jullie zijn de enigen die dan zeggen, nou, dat kan er best uit.
Ja, denk ik wel. En,
waarom is dat?
Het is primair is het een landelijk dossier. Maar ik denk dat het sentiment nu ook wel kantelt. Hè? Dat steeds meer mensen, natuurlijk ook met de geopolitieke situatie nu, toch wel vinden dat we weer moeten gaan boren. Ik denk dat er enorm veel nog in de grond zit. Even honderden miljarden. Een groot deel van de pijn zit dat mensen niet of onvoldoende gecompenseerd zijn. De huizen onvoldoende verstevigd zijn. En als je daar gewoon ruimhartig, ik geloof dat het begroot is op 9 miljard, de Groningers daarin tegemoet komt, ze misschien een aandeel geeft in die gaswinning. Tegelijkertijd realiseren dat 93% of 92% van de huizen nog aan het gas zit. Ja, dan moet je daar realistisch in zijn. En dan kan ook de energierekening voor alle Nederlanders omlaag. Die gaan nu echt door het dak. Mensen kunnen dat niet meer betalen. Je hebt energiearmoede. Ja, en dan kun je toch het beste op je eigen grondstoffen leunen. Onafhankelijk zijn. En dus die Groningen ruimhartig compenseren. En dat is echt heel belangrijk. En daar heeft de bestaande politiek echt in gefaald.
Jij hebt het over geopolitiek. Ja. Jullie hebben de baas van de partij, om het maar zo te zeggen. Die stelt zich vierkant achter Poetin op. Denk je dat je daar last van krijgt?
Nou, dat klopt niet. Hij stelt zich niet vierkant achter Poetin op.
Hij vindt het een geweldige kerel.
Nou, nee. Dat hij heeft ook meerdere keren aangegeven dat Poetin ook niet te vertrouwen is. Maar waar het om gaat, is dat wij pleiten voor de-escalatie. Hè? En ik denk dat dat een heel verstandig standpunt is in deze. Dat niemand erbij gebaat is dat het steeds verder escaleert. Wij hebben hier trouwens ook bij de oprichting van Forum nog voor gewaarschuwd, hè, met het Oekraïne-referendum. Van, nou ja, op een gegeven moment als je steeds verder gaat met het uitbreiden van de Europese Unie, ja, dan op een gegeven moment gaat Rusland reageren. En dat is natuurlijk niet goed te praten. Dat is te veroordelen. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Dat heeft onze partij en ook Thierry Baudet al meerdere keren aangegeven. Maar wij pleiten wel voor de-escalatie. Het is een heel complex conflict.
Jullie zijn door de INO gepeld op 0 zetels, maar wel 1,6%. Heb je nog 0,6 heb je eigenlijk nog nodig, zeg maar. Wat is je verwachting?
Nou, mijn verwachting is ten eerste, ik heb inderdaad die INO-peiling gezien. Die had voor de Tweede Kamerverkiezingen ons gepeild op 5. Dat werden er uiteindelijk 8. Dus ik denk als je die lijn doortrekt, dat we dan minimaal wel een zetel gaan halen. En ik zelf ga persoonlijk voor 3. En ik denk dat het haalbaar moet zijn.
Ekko, wat denk jij?
Kantje boord.
Ja, denk ik ook.
Voor zetel.
Boord. Ik denk dat het toch 0 wordt, maar dat het inderdaad wel rond de 1,7-1,8% gaat worden.
Okay.
Sander van den Maartenberg.
Heel goed.
Excuses voor de eerdere misverspreking. Bedankt voor je komst. En succes nog even met de campagne.
Dankjewel.
En dit was in deze serie de allerlaatste van de nieuwkomers. Bedankt voor het kijken en luisteren. En ga stemmen.